Ik wil naar aanleiding van dat thema enkele overwegingen met u delen in zake dominee Boer zijn denken over de eenheid der kerk. Ook voor mezelf een aangelegen thema, niet in het minst omdat mijn ambtelijke gang mede getekend is door de breuk die zich in 2004 voltrok. Een pijnlijke, smartelijke breuk met diep ingrijpende gevolgen tot op vandaag. Wat kunnen we te midden van de gebrokenheid die er op het erf van de kerk is van dominee Boer leren? Drie overwegingen van mijn kant. Allereerst deze. De kerk, en dat beklemt hij op tal van plaatsen in zijn woord, in zijn geschriften, de kerk is één. Gaat het over de kerk, dan neemt hij zijn principiële uitgangspunt in de eenheid van de kerk. In een catechismespreek over zondag 21 zegt hij over die eenheid, daar zitten we nogal een beetje mee. En dat mag ook nog wel een beetje meer ook. U hoort het hem, als u wel preken van hem beluisterd hebt, zeggen. Maar, zo vervolgt hij, die eenheid behoeven wij niet te maken. Die eenheid hoeven wij ook niet krampachtig te bewerken. Die eenheid is er al. Want de Heere Jezus heeft zijn handen gevouwen en gebeden dat zij alle één zijn, gelijkerwijs gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zijn. En hij voegt daar dan de retorische en tegelijk ook gelovige vraag aan toe: dacht u dat de Vader dat gebed niet verhoord heeft? Er staat van de Heere Jezus geschreven dat hij altijd werd verhoord. Het is geen mislukking, de kerk is één, er is maar één kerk. En in zijn bekende lezing, al door meerderen geciteerd, de gereformeerde gezindte nu en in de toekomst, luidt het: wij hebben maar één God, maar één middelaar, maar één Heilige Geest. In deze eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is de eenheid van de kerk in haar geestelijke gestalte gegeven. Voor deze kerk bidt Christus zijn hoge priesterlijk gebed. Het is een eenheid van de Vader en de Zoon en zo ook van alle leden van Christus' lichaam. Anders gezegd, het is één kudde en één herder. Naar de woorden van Paulus uit de Efezebrief: het is één lichaam en één geest, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader die daar is boven alle en door alle en in u alle. En vanuit die eenheid in God, in Christus en de Geest is er ook die hartelijke eenheid tussen de gelovigen onderling. In genoemde catechismespreek getuigt dominee Boer: hoe onderscheiden Gods wegen met zijn kinderen ook zijn, God geeft ze één hart en één weg en één smaak en één taal en één roem in de vrije genade. O ja, zo gaat hij verder, er is variatie genoeg, maar het gaat over één weg. Ik zal ze eenerlei hart geven, daarom begrijpen ze elkaar. Dat is een taal die boven alle wereldtalen uitgaat. Dat is de geestestaal. En die geestelijke eenheid in God, in Christus, door de geest, en die geestelijke eenheid tussen de gelovigen onderling doet hem dan staande te midden van het puin van het kerkelijke leven, zoals hij het noemt, toch in verwondering uitroepen: wat een God, wat een kerk, wat een leden. God verricht eeuwigheidswerk. Dus die eenheid van de kerk is voor hem een onverwoestbare eeuwige geloofswerkelijkheid. Maar haaks daarop staat dan de schrijnende werkelijkheid van de verdeeldheid en de gescheurdheid van de kerk. En dan kom ik tot mijn tweede overweging. De gescheurdheid van de kerk. Ik geef hem maar weer het woord. Er is maar één kerk. Ja, zegt u. Maar wat doen wij dan met de vele kerken in Nederland? Zijn antwoord luidt, dat is onze schande. En als u mij vraagt waar die scheuringen vandaan komen, dan antwoord ik uit onze hoogmoed. Uit het gebrek aan geduld. En niet te vergeten de klauwen van Satan die dag en nacht bezig is om de kerk Gods te vernietigen. Dit citaat, opnieuw ontleend aan zijn catechismespreek over zondag 21, kan aangevuld worden met tal van anderen. Maar waar u ook op zijn werk openslaat, altijd hamert hij erop. De verdeeldheid, de gescheurdheid van de kerk gaat terug op onze zonde, onze ontrouw, onze dwaling, onze hoogmoed, ons ongeloof enzovoorts. Zij is schuld, grote schuld voor God. U weet, hij nam vol overtuiging zijn plaats in de oude vaderlandse kerk. Naar zijn vaste overtuiging had God deze kerk geplaatst op het fundament van de schrift en haar de gereformeerde confessie geschonken. Dat was rechtens haar belijdenis. Dat typeerde haar karakter. En daar lagen voor hem, gezien en gehoord hebbende zijn discussie met Berkhof, tegelijk ook de grenzen van de kerk. Maar helaas, en daar leed hij onder, die kerk was diep vervallen. In haar kerkelijke praktijk was ze in tal van opzichten aan schrift en confessie ontzonken. Haar zonden waren vele. Nochtans, staande op de bodem van schrift en belijdenis, nam hij zijn plaats in die diep vervallen kerk in en wees hij afscheiding en doleantie af. Maar dat betekende niet dat hij richting de afgescheidene met de beschuldigende vinger wees. Integendeel, de hand ging telkens weer in eigen boezem. In een artikelenserie in De Waarheidsvriend onder het kopje Naar een verenigde kerk in Nederland getuigt hij: de kerken die naast en tegenover de hervormde kerk zijn ontstaan, kijken ons als even zoveel aanklachten aan. Op onze kerk rust de doem van de afscheiding en de doleantie. U hoort het goed, de doem. En hij vervolgt, het past ons niet een hoge toon tegen deze kerken aan te slaan. Waarin zij ook gefaald hebben, zij hebben te veel geleden aan de kerk, te veel gebeden voor de kerk, te veel smaad gedragen van onze kerk en te veel werk verricht waarvan wij ook in onze kerk de vruchten geplukt hebben, dan dat wij ons in onze zelfgenoegzaamheid van deze kerken zouden afwenden. Afscheiding en doleantie zag hij als een oordeel van God over de zonden van de hervormde kerk. En hij zou dit ongetwijfeld ook getuigd hebben met betrekking tot de breuk die zich in 2004 voltrok. Het was zijn vaste overtuiging: waar scheuren vallen, komt een oordeel Gods bloot. En oordelen hebben alles te maken met onze overtredingen en zonden. En de vraag is, kerkbreed, leeft dit besef ook onder ons? Al te licht zijn wij geneigd om de schuld van breuken en scheuren bij anderen te zoeken. Zeker, ze gaan niet vrij uit. Ook in afscheiding en doleantie en de andere breuken die zich in de hervormde kerk hebben voltrokken, ook in 2004, zijn krachten werkzaam geweest die niet anders dan als vleeselijk geduid kunnen worden. Maar wie werkelijk leeft bij de schrift, weet, de diepste oorzaak van Gods oordeel ligt niet bij die ander, maar bij onszelf. Wij hebben gezondigd, mits schaders onze vaderen, zo beleiden dichter van Psalm 106. Jesaja, Jeremia, Daniel, Ezra, ze spreken precies dezelfde taal. En op deze wijze heeft ook ons voorgeslacht gestaan te midden van de breuken die zich op het kerkelijke erf voltrokken. Kolbrugge getuigde al in de 19e eeuw: de hoofdschuld ligt bij des Heren volk. En zo stond ook dominee Boer erin. Ik ben bang dat deze beseffen ver weg zijn. De grote verscheurdheid en verdeeldheid is niet tot eer van God. Het bedroeft de geest. Het maakt het getuigenis naar buiten krachteloos en roept om bekering, herstel en wederkeer. Daarbij gaat het niet om een flauwe geesteloze eenheid waarbij aan het gezag van Gods woord wordt tekort gedaan, maar waarbij God in Christus weer het volstrekte middelpunt is van alles. Zoals, en die verwijzing kom je in het werk van dominee Boer meerdere malen tegen, in de grote geestelijke crisis van zijn dagen, Elia op de Karmel het altaar van de Heere heelde dat verbroken was en daartoe 12 stenen nam. 12, naar het getal van de stammen van Israël. Elia handhaafde, zo betuigt dominee Boer, de geestelijke eenheid van het volk, de eenheid van het verbond, de eenheid van het over alle terreinen van het leven gezaghebbende woord van God. En de vraag is: is er iets van de geest van Elia onder ons? Dat brengt mij bij mijn derde overweging: het herstel van die eenheid. Dominee Boer was er diep van overtuigd: wij helen geen breuken. Dat noemde hij menselijk gepruts. Hoezeer we er ons toe hebben in te spannen en ons van onze kerkelijke zonden hebben te bekeren, aan onszelf overgelaten, maken wij de breuken en scheuren alleen maar groter en meerder. God alleen is het die breuken heelt. Wie kan kerkmuren slechten? Alleen God, in Christus, door de kracht van zijn geest. Toen de geest in het midden van Gods gemeente was uitgestort, was men te Jeruzalem één van hart en één van ziel. Zeker, dat is niet zo gebleven. Maar uit de Pinkstergeschiedenis wordt wel duidelijk: waar de stromen van de geest zijn, daar komt het niet alleen tot persoonlijke bekering en geloof, maar ook tot nieuwe eenheid. Tot, zoals onze catechismus dat noemt, de enigheid van het ware geloof. Tot die eenheid van hart, tot die eenheid in getuigenis, tot die eenheid in dienst. En dat tot lof van de ene God, de ene zaligmaker en de ene geest. De geschiedenissen van de opwekkingen die de Heere door de eeuwen heen in het midden van zijn kerk heeft gegeven, laten eenzelfde beeld zien. Dominee Boer was wars van een kleurloze eenheidskerk. Als de hervormde kerk zich daaraan zou overgeven, dan zou op haar, en nu citeer ik letterlijk, de ernstige schuld rusten dat zij de reformatie zou verloochenen en zich afscheidt van de kerk die in de belijdenis aan het woord is. En in zijn discussie met Berkhof merkt hij op: wij wijzen af alles wat niet in overeenstemming is met het karakter van onze kerk, namelijk de schrift en de gereformeerde belijdenis van de kerk. Het gaat ons om de volle, ongebroken plaats van het woord Gods en de handhaving van de belijdenis in haar kerkelijk gezag. Wij willen geen herbouw van de kerk, maar de kerk haar oorspronkelijke karakter hergeven. Dat was zijn ideaal. Hoe komt het zover? Opnieuw dominee Boer. In zijn lezing, De gereformeerde gezindten nu en in de toekomst, schrijft hij: u hebt allen wel eens aan het strand gezeten. In dat strand waren allerlei kuilen waarin het zeewater stond. Wanneer kregen deze kuilen contact met elkaar? Toen de vloed kwam opzetten. En hij verbond daaraan de bede: God geve ons de vloed van de Heilige Geest. Het is waarlijk geen overbodige weelde om ook nu te bidden: och, dat gij de hemelen scheurde, dat gij nederkwaamt. Hier, aldus Boer, liggen de impulsen tot de ene kerk. Deze gaan uit van de ene God, de ene Christus en de ene Heilige Geest. Geloven wij dat? Zo stelde hij de vraag. Waar zag hij naar uit? Ik eindig met een citaat uit zijn al eerder genoemde artikelenserie In de Waarheidsvriend naar een verenigde kerk. Wij hebben een Bijbels ideaal, een Bijbelse droom. Wij begeren een kerk, hoe klein of hoe groot ook, die de schat van het evangelie overreikt aan ons nageslacht. Wij begeren een kerk die haar eigenheid zal tonen en daardoor een aantrekkingskracht heeft op alle die ook vandaag als blinden langs de muren van het nihilisme tasten. Wij begeren het evangelie van vrije genade voor ons en onze kinderen. Daar leefde hij zelf uit, zo is vandaag een en andermaal duidelijk geworden. Dat stempelde zijn dienst en zijn prediking. En daar zag hij ook naar uit voor kinderen, kleinkinderen en de geslachten na hem. En ook voor de kerk van het heden. Ik dank u.